Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Het zou wel leuk zijn als we nu naar Pelé konden gaan. En dat
hij de sok van Rinus Bennars heeft liggen. Dat we zeggen van, we willen sokken ruilen in plaats van shirtje ruilen. Ja, ja. And there used to be a ballpark where the field was warm and green.
And the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And the air was. Lieve luisteraars, dit is alweer aflevering 32 van de Hartgras podcast. Laat ik beginnen, Henk Spaan, Michel van Egmond, Frans Tormezen, met breaking news. Ik moet wel bekennen, ik heb dit gekregen van één bron, dus eigenlijk mag je het niet gebruiken, maar het is gewoon toch wel goed om eventjes te delen. Louis van Gaal is gisteravond van zijn fiets gevallen en moet de komende weken in een rolstoel door het leven. Dit is Michel van Egmond.
Nou, ik ben de maandag dus begonnen in de auto met Angela de Jong op de radio. Die ging over humor praten. Toen werd ik heel chagrijnig. Jij hebt mijn ochtend nu gered.
Nou ja, je visualiseert, hè, op verzoek van Louis zelf. Moet je altijd visualiseren. Precies. Je ziet toch voor je. Om te beginnen de valpartij. Louis liep al vrij ongelukkig.
Nee, dat vond ik ook. Ja. Maar hij had last van die heup.
Ja, heup en Achillespees, naar verluid.
Maar ik zou je zeggen, Louis fietst. Ik heb wel eens naast Louis van Gaal gefietst. Ja. Hij fietst ook. Hij fietst een beetje zoals vroeger kapelaan Oudekerke. Oh. In die serie.
Ja. Ja.
Weet je wel? Een man heeft een paraplu ingeslikt. Kan zich daardoor niet meer bewegen. En gaat toch op een fiets zitten.
Dus hij heeft natuurlijk ook zo'n fiets uit Soldaat van Oranje. Zo'n hele hoge zwarte.
Ja. Dat denk ik, ja.
Nou, het is op zich wel natuurlijk niet iets om te lachen.
Nee, als mensen vallen, dat is nooit om te lachen.
Nee, maar hij is niet. Wel.
Oh, dat wel.
Nee, maar de gevolgen?
Nee, niet. Dat is wel.
Nee, maar vallen is altijd slapstick.
Vaak wel.
Bananenschillen.
Maar wij lieten toch niet voor niks heel vroeger voor de televisie. Die kapelaan, die werd toch nagedaan door ons. Die liet toch altijd in de sloot rijden.
Ja, ja, ja. Precies.
Maar jongens,
maar hoe ernstig is het? Want we lachen er wel om. Maar kijk, als die
paar weken rolstoel.
Maar wat is er iets afgescheurd? Of?
Dat is onbekend. Dat zal wel bekend zijn, maar niet bij mij. Maar jij kent de Kuip het allerbeste van ons.
Oh mijn god.
Is het daar gebeurd?
Die trap.
Die trap.
Ja.
We spelen tegen Noorwegen over precies uurtje 40.
Ja, de dugouts zitten ook aan de andere kant.
Ja,
de laatste jaren van de trap. Dus hij moet ook dat hele veld over. Wat is dat jammer dat die Kuip niet vol zit met 50.000 Rotterdammers die Louis van Gaal aanmoedigen, terwijl die met die rolstoel halverwege het middenveld blijft steken en niemand helpt hem.
In het gras.
In het gras.
Of maar moet hij bij die invalide fans gaan staan? Dat hij daar geparkeerd wordt.
Dat hij zegt, nee, wacht, ik ben de bondscoach. Ja, dat kan iedereen wel
dat
zeggen.
Dat zeggen ze allemaal.
Ja. Maar wat ik even wil weten, jongens, wie van de assistenten is de lul? Wie moet duwen?
Ja, wie wil er duwen? Ja, diegene die het hardst een carrière nodig
Danny Blind.
Heeft. Ja, Danny Blind duwt sowieso.
Maar Frans Hoek toch, denk ik, of niet?
Frans Hoek draagt hem.
Ja. Ik denk dat toch Henk Vrezer de sjaak is. Toch?
Ja, zou kunnen. Ja.
Ik denk wel dat Henk Vrezer van al die mensen er het meeste humor van inziet. Dat hij in zijn vuistje het hardst lag. Dat denk ik wel.
Het kan natuurlijk ook zijn dat degene die de tribune op moet, een soort corvée krijgt van je hoeft niet op de tribune te zitten, maar wel gewoon permanent Louis tillen.
Dat koopmijners Louis moet voortduwen en uit zijn wagentje tillen.
Ja, die heeft wel goede kans om op de tribune te komen, hè? Anders Gravenberg wel.
Ja.
Als Chris Woers er nou nog bij betrokken was, dan had hij gelijk een soort prijsvraag uitgeschreven. En de winnaar mag dan Louis van Gaal naar de dugout dragen. Zoiets.
Hey, maar Hugo, wie is de bron?
Nee, daar kan ik natuurlijk niks over zeggen.
Heb je Truus nog gesproken?
Nee, nee. Ik heb wel een sms'je gestuurd naar Truus, maar die heeft niet gereageerd. Dus, kijk,
waar is het gebeurd?
Dit moet je niet doodchecken, toch?
Dit moet je
het
zeker
kan
niet.
Makkelijk
moet je
zijn dat
genieten.
Het gewoon niet klopt. Ja, dat ik in de maling word genomen.
Hebben we toch een heerlijke maandagochtend gehad.
Ja, ik kijk even naar Pelle. Check jij af en toe nergens iets te vinden? Nee, niks te vinden. Dus het kan ook allemaal onzin zijn.
Nee, maar... Pelle check dat... we zijn natuurlijk nog niet, we zijn niet live.
Is helaas. Het iemand van het AD die het jou verteld heeft?
Nee, laten we niet gaan... ik heb al ooit eens een bron verraden op televisie.
Dat klopt.
Kees Jansma.
Ja.
Dat was niet sterk. Dat is een van mijn minste journalistieke acties.
Ja, maar dat kwam ook omdat de bron er achter de camera bij stond.
Ja.
Als hij nou gewoon thuis zat, maar hij stond fulminerend achter de camera.
Ik was zo in nauw gebracht door Bert van Marwijk dat ik kon maar nog één ding doen. Van ja, maar Kees Jansma zei het zelf. Ik weet niet meer waar het om ging.
Dat moeten ze nou laten zien op de school.
Dit ging over Snijder.
Ja.
Ja.
Dit ging over Snijder en dat hem te verstaan was gegeven dat als zijn conditie niet omhoog ging, dat hij daar niet mee zou gaan, volgens mij 2014.
Ja.
Ja, en ik had dat van Frank de Boer gehoord. En jij hebt het dus door Kees laten bevestigen.
Nee, het was 2010-11. Die uitzending was het. Want ik ben weggegaan bij Studio Voetbal in 2010-11, dus...
Oh, dan ging het dus om Van Marwijk. Ja.
Ja, het was die ruzie met Van Marwijk natuurlijk.
Ja, die was het.
Dat was
het,
ja.
Oh ja, ja. En Van Marwijk zei later dat hij jou graag voor je bek had geslagen.
Dat het heel weinig had gescheeld zelfs. Ja. Dat hij daar heel graag...
Hij zei eigenlijk van, ik was bijna mijn baan kwijt geweest.
Ja, maar ook dat hij dat heel graag voor had opgegeven. Om een klap te geven. Dus heel Dortmund en alles, dat was allemaal aan hem voorbij gegaan.
Nee, wij hebben dat uitgesproken in 2014. Want toen zat ik bij het WK in de studio van Brazilië.
Ja.
Want ik kreeg die ruzie met Over van Hooijdonk nog. Waar jij, Henk, ook nog betrokken bij mijn geweest. En toen was Van Marwijk ook in de studio. En toen hebben we uitgesproken. En toen heb ik ook gezegd van... Ik geloof dat ik wel te stellig was in 2010... over dat het een afschuwelijk elftal was. Want we waren echt dichtbij. Ik wilde niet op zo'n weinig romantische manier wereldkampioen worden. Dat zei ik toen. En daar ben ik op teruggekomen. Ik had het eigenlijk best wel gewild, Frans. Had jij in 2010, jij bent ook van de generatie jaren 70, 74, 78. Als we daar wereldkampioen waren geworden met hele mooie voetballers, met heel indrukwekkend voetbal. Ja, daar is niet gelukt. Ja, en ik dacht, moeten we het dan op zo'n lelijke wijze in 2010 doen?
Ja, ik heb daar minder mee met die slechte elftallen. Want ik vond het veel erger toen...
74.
Ja, en later toen met dat elftal met Bergkamp en zo. En Overmars, toen ze in de halve finale tegen Italië was het.
98.
Gewoon. 98 was dat, vond ik veel erger. Want dat was echt de kampioens selectie.
Ja.
En die met Snijder, ja, dat was natuurlijk een hoop geluk ook wel. En lelijk voetbal. En,
en schoppen.
Ja. Ja.
Maar had jij zo geen wereldkampioen willen worden?
Jawel, natuurlijk wel. Nee, uiteindelijk wel. En ik moet zeggen, mijn oudste zoon, die was toen nog heel klein, die was voor Spanje. Die had nog niet het nationale gevoel. Daar heb ik nog zo'n tenuutje later op zijn verjaardag gegeven. Die heeft er nog jaren plezier
die
van.
Die vierde juichend overeind toen Iniesta scoorde.
Die keek gewoon naar mooi voetbal natuurlijk. Dus die vond Spanje, dat vond hij geweldig. En dat Nederland. Ja, hij vond Snijder geloof ik nog wel goed. Maar hij had er niet zoveel met dat. Dus het was ook geen elftal wat...
Hartstal. Nee.
Je hebt ook wel, in Brazilië heb je toch ook dat elftal dat niet kampioen werd met Socrates en zo. En Chico, dat is vaak het meest geliefde elftal.
Voor mij niet toen, 82. Ik was verschrikkelijk voor Italië.
Ja, maar jij kwam daar toen in
Italië. Nee, ik zat in Italië. Ja. Paolo Rossi. Ah.
Ja, nee. Ja,
Tardelli.
Maar dus winnen is eigenlijk, zeg ik relativerend, vrij onbelangrijk. Je herinnert je toch het mooie voetbal.
Ik wil even een vraag stellen tussendoor. Wat is het meest obligate Sinterklaas cadeau? Oké, ik geef zelf het antwoord. De paar sokken is verdrongen van de eerste plaats. Stropdas doet helemaal niet meer mee. Het oestermes is het meest obligate Sinterklaas cadeau.
In Amsterdam.
Er zijn winkels en daar staan gewoon bakken met oestermessen. En ik vind, we moeten daarmee stoppen met het oestermes. Want het is heel slecht voor het milieu. Het is hout en ijzer en... ik heb een ander niet-obligaat Sinterklaas cadeau bedacht. In plaats van het oestermes geef je je vader of je man een proefabonnement op Hartgras cadeau. Dat is voor twee nummers.
Briljant.
17,50.
Nee, er zo is, weinig?
Ja, voor twee nummers. Hè. En dan ben je niet verplicht om het abonnement voort te zetten.
Geen
mag
mailtjes,
wel,
geen mailtjes erachteraan?
Hoeft niet. Nee, geen mailtjes erachteraan, want dat mag geloof ik wettelijk
heel
niet.
Heel vrijblijvend dus.
Ja, 17,50 voor een...
Voor daar krijg je geen oestermes voor, denk ik.
Voor een proefabonnement op Hartgras.
En jongens, wat steun je daar bijvoorbeeld mee? Arme schrijvers, ja, arme journalisten.
Ja, en je steunt de kwaliteit van het blad Hartgras.
Ja, dat al. Ja. Hoeveel jaar bestaat? Bijna 30 jaar, toch?
Sinds 1994. Dus dat is wat. Maar tot zover dus mijn pleidooi. Tegen het oestermes voor een proefabonnement op Hartgras.
Ja, je leest er ook onthullingen die je verder nergens leest.
Nee.
Hebben over Louis van Gaal. Daar moet je Hartgras voor.
Eigenlijk wel, ja.
Maar jij realiseert je toch wel. Kijk, jij komt zelf nooit verder dan de Overtoom. Dus het is jou te. We zullen het jou vergeven. Maar er zijn dus heel veel mensen die luisteren in Dalfsen en in Franeker. Die weten niet eens wat een oestermes is. Jij denkt dat heel Nederland een keukenlaar vol met oestermessen heeft. Maar de meeste mensen hebben niet eens een oestermes.
Ja, maar
dus dit toneelstuk, wat jullie nou opvoeren. Ja, ik heb dat toch.
Toneelstuk, dit is volledig geïmproviseerd.
Maar je moet me wel toestaan om soms gewoon een grapje te kunnen maken.
Nou, ik ben heel kritisch op.
Ja.
Ja, deze aflevering wordt trouwens aangeboden door Toto.
Ja.
En dan zegt Henk altijd...
Speelbewust
18+.
Plus.
Ja, dat mag je ook omdraaien. 18 plus speelbewust.
En dat betekent dat kinderen mogen niet gokken.
Nee, je moet ze niet doen.
Nee.
Nee.
Rien de Spenhaars is overleden.
Ja, ik kijk even naar de chef dood. Frans Tomezen.
Ja, ik ben er helemaal ingetoken. Ik moet zeggen, er zijn... Er zijn geen beelden van, maar Rinus Pennaars, eigenlijk moet ik op mijn woorden passen, want het is een roemruchte Feyenoorder, 15 keer international geweest. Hij maakte deel uit van het kampioenselftal van 60-61 en kampioen worden in Rotterdam, dat herinneren zich altijd heel erg goed. Dus,
decennia,
ja,
1959.
We hebben heel veel tijd voor om dat te blijven imprenten. Dus dat, en Rinus die... maakte daar deel van uit, Cor van der Gijp, de bekendste voetballer.
Koen Moulijn.
Ik heb daar wel beelden van gevonden, was niet bemoedigend, moet ik zeggen.
Want?
Koen gaf een hele slechte paas. Die werd helemaal vrijgespeeld bij de cornervlag, waar hij altijd stond te wachten, zou ik zeggen. En dan moest hij een voorzet geven, maar die ging helemaal diagonaal terug naar Fortuna 54, die daar bijna uitscoorde. Dus zou ik zeggen, we lachen hier om koopmijners, maar Koentje...
Die kon er ook wat van.
Dus het niveau was niet best. Dus het is maar beter dat er geen beelden van zijn en des te meer verhalen. Hij leeft voort als...
Rinus.
Ja, als Rinus Bennaars leeft voort als degene die Pelé uit een wedstrijd gespeeld zou hebben. Er zijn geen beelden van. Wat wel gek is. Maar goed, dat heeft hij op zijn naam staan. Maar ik denk dat het een apocrief verhaal is.
Michel van Egmond heeft Rinus Bennaars ooit ontmoet.
Nee, sterker en onlangs. Ja.
Nou, nee, niet onlangs. 20 jaar geleden ben ik bij hem geweest. 15 jaar geleden. En toen ben ik naar zijn... Het is een van de navons van Wissen, die ik ook heb ontmoet. Want ik ging heel graag naar oud-voetballers. Hoe ouder, hoe beter. En hoe ouder, hoe vriendelijker. Dat is de allervriendelijkste ex-prof die ik ooit heb ontmoet.
Rinus.
Fons van Wissen.
Fons van Wissen.
Maar daarna, heel snel daarna, Rinus Bennaars was in zijn huisje in Bergen op Zoom. Zijn vrouw was boodschappen doen. Had een briefje achtergelaten op de salontafel waarop stond hoe het koffiezetapparaat werkte als de journalist kwam. Dus samen met Rinus naar de keuken gedribbeld. En daar stond van, het koffieapparaat staat daar. Druk op die knop, zet het kopje eronder, et cetera. En dat ging hij allemaal vertellen. Het is een goed verhaal, want hij is gedebuteerd in het Nederlands elftal toen hij in de tweede klasse speelde bij Dosco. Heeft hij zijn debuut gemaakt. Toen heeft hij 15 jaar of 12 jaar niet voor het Nederlands elftal gespeeld. En toen is hij er weer ingekomen. Maar uiteindelijk zijn wij naar zijn zolder gegaan, waar hij niet alleen de schoen bewaarde waarmee hij zijn beroemdste doelpunt heeft gemaakt. De beslissende goal tegen Vazas Budapest.
In de Bosuil.
In de Bosuil in Antwerpen. Eigenlijk de geboorte van het legioen is dat, die wedstrijd. 30.000 Rotterdammers die naar Antwerpen trokken. Een slimmigheidje van Cor Kieboom, de voorzitter van Feyenoord. Want Budapest stelde voor om ergens anders te spelen, veel verder weg. En hij heeft toen gezegd, laten we Antwerpen doen. Zij realiseerden zich niet dat er maar een uurtje van Rotterdam is. Het zat helemaal vol met Feyenoord. Dus daar heeft hij dat doelpunt gemaakt met zijn linkerbeen. En die schoen heeft hij bewaard. Maar hij had ook bewaard de sok van Pelé.
Nee.
Ja. En die hebben we toen zitten bewonderen met z'n tweeën. Maar ik heb toen voor Hartgras... hebben we toen een special gemaakt over Pelé, hè? En toen heb ik een verhaal gemaakt over alle keren dat Pelé in Nederland was. Dat is verbazingwekkend veel trouwens. En toen kwam ik bij Bennars terecht. En hij staat inderdaad bekend als de bedwinger van Pelé. Omdat Pelé na precies een uur van het veld liep. En Bennars zei tegen mij, ik liep eerst nog een stukje met hem mee, want ik moest hem schaduwen. Maar toen kwam ik erachter. Maar ik had het een beetje bestudeerd. En ik was erachter gekomen dat Pelé al die voorgaande wedstrijden zich ook steeds na precies een uur liet vervangen. Dat was contractueel vastgelegd.
Ah.
Maar dan zit je, dat is dus het dilemma van de journalist die oud-voetballers opzoekt. Je zit bij zo'n ontzettende lieve man. Zijn hele leven is eigenlijk
daarop gebaseerd.
En moet ik nou tegen die man gaan zeggen...
Nee.
Zoals, ja, dus ik zei, nou meneer Bennars, weet u eigenlijk wel zeker... Hij had geen kans, jongen, tegen mij. Hij irriteerde zich kapot aan mijn spraak. Hij had gewoon al geen antwoord op. Ik zeg, maar was het niet zo dat hij contractueel... Helemaal niet, zei hij. En toen zei ik nog van, was hij geblesseerd misschien? Topfit was hij. Hij kon er gewoon... Toen dacht ik, we laten het zo. We laten
natuurlijk
het zo. Ja, ja, ja.
Maar ik had het idee dat hij het wel wist en dat hij er een grap van had gemaakt. Maar bij jou was hij dus
nou
niet
ja,
serieus.
Misschien heeft hij dat later inderdaad. Dit, ik spreek zeker
nee,
over
na
20
jouw
jaar.
Komst.
Dat zou kunnen.
Is hij dat gaan checken en toen is hij erachter gekomen.
Dat zou ook kunnen. Dat
ja,
hij
want
later...
ik heb hem ooit wel eens bij Feyenoord, want hij kwam ook bij Feyenoord vaak, hè, nog steeds. En toen heb ik wel eens met hem daarover gesproken. Toen maakte hij een grap. Ja, ik heb hem helemaal de wedstrijd uitgespeeld.
Oh ja?
Ja, maar zo'n...
Ironisch een beetje.
Twinkelende oogopslag, weet je wel.
Ja. Maar wat voor soort voetballer was hij? Een mandekker? Of
nee, hij was een klassieke binnenspeler.
Hij was een aanvaller, toch?
Maar dat is toch raar dat hij dan in de...
Hij was rechtsbinnen, maar misschien hebben ze toen de rechtsbinnen op Pelé gezet. Ja. Die dan misschien als nummer 10 speelde.
Nou
achter,
Henk, ik had die beelden gekeken. Het waren alleen maar aanvallers in die tijd.
Nee, 5?
Ja, maar iedereen speelde naar voren. Het was belangrijk. Ik zag die wedstrijd Feyenoord Fortuna, heb ik dan de hoogtepunten gezien. Iedereen rent naar voren en dan staat er zo'n keeper in zo'n tennistrui met zo'n veehals.
Ja.
En die laat alles door. Dus ja, het was een belachelijke vertoning. Echt,
maar dat was de wedstrijd van Pete Pedersen, toch?
Ja, dat was die wedstrijd.
Ja.
Pete Pedersen maakte de 1-0. En ja. Ik lag in mijn bed met zo'n kartonnen doosje te luisteren. Ja, je kon je eigen radio bouwen vroeger. Was niet zo moeilijk. Maar lag ik te luisteren. En ik geloof dat die 1 minuut voor tijd die winnende goal maakte.
En die heb je dan later teruggezien op Polygoon? Ergens
waarschijnlijk wel. Maar ik herinner me niet meer hoe dat eruit ziet. Maar Piet Keizer kon dus kennelijk niet. Dus degene... Oh nee, dat was toen Piet geblesseerd was. Mm. Aan zijn hoofd. En toen speelde Petersen, ook al linksbuiten van Ajax.
Ja. Dus de reserve van Piet Keizer bij Ajax, die speelde dan in het Nederlands ook.
Ja, volgens mij...
Het is een beetje als nu, hè, met Rens.
Rens.
Ja, ja. Ja, die mag ook meedoen.
Dus er zijn eigenlijk twee mensen die wiens hele leven gebaseerd is op Pete Pedersen.
Op die
ene wedstrijd, ja. Ja. Dat zal voor Pelé niet gelden, maar voor zijn twee tegenstanders wel.
Ja. Het zou wel leuk zijn als we nu naar Pelé konden gaan. En dat
hij de sok van Rinus Bennars heeft liggen. Dat we zeggen van, we willen even sokken ruilen in plaats van shirtje ruilen. Ja, ja.
Wat ik me ook afvraag, wat gebeurt er nu deze man dood is met dit reliquie van Pelé?
Ja, hij heeft die schoen later aan het Feyenoord Museum gegeven.
Oh, okay.
Dus misschien heeft hij die sok ook ergens ondergebracht, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja. Ik herinner me nog de terugwedstrijd die in 2-2 zou eindigen tegen Vasas Budapest. In de Kuip hadden ze 1-1 gespeeld. Maar wij waren in zak en as op het schoolplein,
ja.
Middelbare school. Want godver, die koningin Wilhelmina was dood die dag. Dus die wedstrijd kwam niet op tv.
Nee.
Volkomen belachelijke beslissing van de publieke omroep. In plaats van het rouwende volk nog een beetje...
Frans Klein.
werd die wedstrijd gewoon gecanceld.
Ja.
Ja, nou, maar goed, dat is ook weer een parallel met nu. Ik bedoel, we zitten allemaal in de coronadepressie.
Ja.
En we mogen niet naar het voetballen. Stadions gaan dicht voor het publiek.
Ja, dat is
terwijl
toch
we het nu zo nodig hebben.
Dat is toch volslagen belachelijk.
Ja. Ja. Ik weet het niet.
Of wil jij gewoon gezagstrouw zijn omdat het toch al zo'n moeilijke tijd is?
Ja.
Sta jij er ook zo in, Frans?
Ik heb hier geen mening over. Ik heb er geen balverstand van eigenlijk.
Nou ja, kijk, RIVM heeft geen advies gegeven dat stadions dicht moeten, want er is...
Nee, OMT.
Of OMT, moet ik zeggen, ja. En in dat opzicht is het dus raar. Het komt echt uit de mouw van Hugo de Jonge en
Rutte.
En Rutte.
Ja.
Het verhaal gaat, dat zegt Gijs de Jong van de KNVB, dat ze dat ook gewoon zo hebben gezegd. Het is volkomen duidelijk, als dinsdagavond iedereen afstemt op die wedstrijd, geen publiek, We leven in tijden van crisis. Dus het heeft echt. Het is effectbejacht. Het is in dat opzicht niet fair. En,
zou het nog geholpen hebben dat die supporters.
Ik denk dat het ook wel een rolletje heeft gespeeld. Die hooligans die van zich laten spreken.
Ja. Ja, ik geloof dat Valentijn Driessen dat schreef. Hè? Dat als de KNVB nou een voorschot had genomen en had gezegd: we gaan in die competitie, schrappen we de uitsupporters. Hadden ze misschien hadden ze laten blijken dat ze daarmee bezig zijn. Was je van dat probleem afgeweest?
Zou sowieso een geweldig idee zijn. Ja. Gewoon nooit meer uitsupporters ergens.
Nou ja, in ieder geval met een proeftijd bijvoorbeeld van een half jaar.
Nou, en bij moeilijke clubs. Kijk, als ze makkelijke clubs zijn die. Ik heb wel eens een wedstrijd van Sparta in de Eerste Divisie gezien. En er kwam Top Os, kwam het legioen van Top Os, 7 man. Ja. Dus die moeten we niet straffen, vind ik.
Weet je wat ik nou echt wel een typische voetbalmaatregel vind? Die is voorgenomen nu. Volgens mij onder leiding van Toon Gerbrands, de grote denker. Om het voetballen 3 weken stil te leggen.
Vind je niet goed?
Nou, ik vind dit zo'n voetbalmaatregel.
Nee,
om te beginnen gaat
ze zetten
gaat
druk. Ze zetten druk op het kabinet.
Nee, maar die 3 weken, dat wordt natuurlijk langer. Dus, nee, want, en dan?
Ja, dat, die, ja, dat kant,
is,
die
dan
kant
ben je
is
in de problemen geraakt.
Ja. Ja.
Nee, maar als ze dit zouden slikken, dan is die maatregel om te verlengen nog makkelijker. Kijk, nu zegt KNVB, we zetten even on hold en we wachten af tot jullie over 3 weken weer een besluit gaan nemen. Dus het is puur als pressiemiddel, zo van dit gaan jullie ons niet flikken, want wij voldoen aan alle eisen. We hebben meegewerkt aan field labs experimenten. De cijfers zeggen dat er geen uitbraken zijn bij volle voetbalstadions. Het is krankzinnig. Ze hadden natuurlijk ook makkelijk kunnen zeggen van nou, doe het maar voor 1/3 vol. Hebben ze ook niet gedaan. Het is puur straffen.
Nou, dan zou ik, als ik Rutte was, of de jongen, zou ik zeggen oké, en dan de uitsupporters thuis laten.
Ja, nou, lijkt mij een prima compromis. Kunnen we daarmee leven allemaal?
Ik ben voor.
Goed.
Dus dat is afgehamerd.
Ja, is afgehamerd. Dan moeten we toch een keer man en paard gaan noemen.
Ja, we hebben het best lang kunnen uitstellen. Ja,
het was verschrikkelijk. Montenegro uit. Altijd lastig, zeggen we dan als grap. Maar het bleek echt zo te zijn.
Ja.
We gaan eventjes wijzen. Wie gaan we als schuldige aanwijzen, Frans? Doen we de coach? Doen we de spelers die invielen? Of het basisteam? Zeg het maar, roep maar wat, jongens.
Ik vond wel dat veel van de spelers die normaal het beste zijn, heel slecht speelden. Dus inderdaad op het middenveld, Klaas en Wijnaldum. Blind vond ik heel erg slecht. Dus dat zijn wel spelers die normaal het elftal juist dragen. Frenkie was redelijk nog, vond ik. Ik vond die Dumfries heel slecht. Ik vond, ja, dus wat dat betreft waren.
Zelfs Bijlo was slecht. Iedereen was slecht. Ja. Waar je op normaal gesproken op zou rekenen, ja.
Dat eerste doelpunt was dus wel een beetje ook de schuld van Bijlo. Een beetje, als Pasveer het had gedaan, was het land te klein geweest. Dat was een beetje Pasveerachtig geknoei.
Ik denk dat ik persoonlijk, als ik mag wijzen naar Van Gaal wijs, die binnen, ik denk een minuut of 10, zijn elftal gewoon het verlies inwisselde. Met het opofferen van Wijnaldum en Frenkie de Jong kort daarna.
Maar Wijnaldum kon niet zo lang spelen en de Jong vroeg hem een wissel.
Ja, maar ja, dan laat je hem toch staan. Iedereen kan wel om een wissel vragen.
Ik zag Blind al de hele tijd zo slecht spelen. En ze konden op die rechterkant gewoon doorlopen. En dan, ja, die dekkingsfout is natuurlijk ook al.
Nee, maar Frenkie en Wijnaldum, die was dus zogenaamd onzichtbaar, zeiden mensen. Maar toen hij eruit ging, toen werd hij opeens heel erg zichtbaar, Wijnaldum. Want toen kwam Koopmeiners.
Ja, maar die was zo slecht.
Ja. Dus ik bedoel.
Maar die had jij laatst wel flink op het paard gehezen.
Nou, die speelde heel goed tegen
Man United.
Man United voor Atalanta. Ik heb toen wel een soort disclaimer ingebouwd dat Pogba hem wel alle ruimte gaf. En dit niveau. En hij had de Roon toen in de rug. In zijn rug spelen. Die verschrikkelijk goed was.
Ja.
Tegen Manchester United. Eigenlijk de beste man bij Atalanta. En nu moest hij het alleen doen op het middenveld. Wat zijn instructies waren, maar God weten. Maar waarschijnlijk niet dat hij elke bal aan een tegenstander moest geven.
Nee, het is wel knap. Binnen 8 minuten ging alles fout. En als we de beelden terugspoelen, vertraagd, dan zien we Koopmeiners in 1 goal 2 keer verzaken. Dat is wel ernstig. Maar ik maak me eigenlijk nog meer zorgen om Gravenberg, die ook bij Ajax natuurlijk niet in grote vorm is.
Nee.
Dat is geen winnaar. Een beetje wat er ooit van Rijkaard werd gezegd, zo medio jaren 80, daar win je de oorlog niet mee.
Nou ja, kijk, we weten dus ook bij hem de instructies niet. Want moest hij nou aan de linkerkant van het middenveld een beetje naar voren gaan spelen? Of moest hij als invaller voor Frenkie de Jong als verdedigende middenvelder gaan spelen in de Pirlo-rol? Dat weten we niet. Maar dat deed hij niet in ieder geval, want het lag daar vooral
daar. Dat
deed
Koopmeiners, ging dat doen.
Misschien later, ja. Niet toen hij inviel, want toen viel hij in voor Wijnaldum. Toen ging hij aan de rechterkant spelen. Maar juist op die plek, en daar wees Van Dijk op, had hij volkomen gelijk in, daar was niemand meer te bekennen op het Nederlandse middenveld met de punten achteren. Dat was gewoon leeg. Dat werd overgedragen aan de mond en de grijnen.
En maar is het niet gek dat in het begin werd toen Van Gaal kwam en toen hij een tijdje bezig was, werd hij geroemd om de duidelijkheid. Van Gaal had eindelijk, en ik geloof daar ook in, voetballers hebben inderdaad maar aan één ding echt behoefte. Dat is duidelijkheid, dat iemand zegt, daar moet je staan, dat en dat moet je doen en dat en dat moet je niet doen. Dat je,
niet te veel opdrachten geven.
Niet te veel opdrachten simpel houden. En het werd van aan alle kanten geroemd dat Van Gaal zo duidelijk was. En dan hoor ik in jullie analyses, ja, die wist niet precies wat hij moest doen. Van hem was niet helemaal duidelijk wat zijn rol was.
Meestal zaten dan Frans Hoek met zo'n map.
Ja. Ja, dat maakt het er niet gemakkelijker op. Kijk, die jongens die hebben allemaal LTS-zwakstroom. En dan staat hij daar met een map. Daar moet je gewoon 7 jaar voor gestudeerd hebben. Dat slaat helemaal nergens. Dat is allemaal folklore. Maar denk je niet dat Van Gaal, dat de fout van Van Gaal voor de wedstrijd is gemaakt?
Dat zei Tom van het Hek tegen mij.
Door de manier waarop die zei van, ah ja, die wedstrijd van, het zit ons alweer mee met het resultaat van.
Tom van het Hek zei tegen mij, les 1, focus niet laten afleiden door andere velden.
En helemaal bij Nederlandse voetballers. Ik bedoel, dat is toch al vaker gebeurd dat Nederlanders het veld op gaan met het idee van, oh god, dit is eigenlijk al gewonnen, dit is een formaliteit.
Van Gaal had lopen juichen en Frans Hoek was in beeld, terwijl die de laatste omwentelingen bij Noorwegen.
Oh ja, de hele staf lieten ze in beeld zien.
Ja. Ja, en iemand vertelde, hoorde ik ergens, dat het ook bij de bondscoach van de tegenpartij terecht was gekomen dat er flessen champagne waren besteld. Ook zo'n klassiek, zo'n klassiek
nooit
ding.
Nooit de bloemen in zetten, nee. Niet doen.
Maar als dat echt zo is, dan heeft Van Gaal toch een paar basisfouten gemaakt.
Ja. Ja. Nee, de kordate sterke indruk, die is in één wedstrijd teniet gedaan. Maar goed, we kunnen het allemaal nog recht breien. Maar dan zullen we wel tot een goede opstelling moeten komen. Nou, kom erop. Over een uurtje of 30 is het zover. Hoe gaan we spelen?
Bert zit toch helemaal niet in de opstelling, Hugo? Denk ik. Het is toch nu ook niet. Het was toch geen wedstrijd waarbij je.
Nou, je kan de Roon bijvoorbeeld van de tribune halen.
Ja, natuurlijk.
Maar slot op het middenveld zetten. Toch?
Maar ik denk dat het veel meer gaat om de mentale gesteldheid waarmee ze straks dat veld ingaan.
Ja, en in dat opzicht is het misschien weer het beste om de opstelling te handhaven.
Ja, dat denk ik ook.
Met uitzondering misschien van Malen, daar Bergwijn voor neerzetten. Maar dat je gewoon wel weer met Wijnaldum, Frenkie de Jong, Davy Klaassen speelt.
Theo Jansen pleitte voor Weghorst.
Ja, maar dat is niet serieus. Sorry.
Dat is nooit de oplossing, denk ik. Nee.
Zou er een probleem te bedenken zijn aan deze tafel waar Wout de oplossing voor is? Of acht je dat uitgesloten?
Nou ja, als je stopcontact het niet doet. Thuis.
En je wil hem even testen en iemand moet zijn vingers erin doen. Dan kan je Wout bellen.
Wout, ze moet gewoon op de bank zitten, dat is duidelijk bij jullie. Maar Memphis Depay in de spits of linksbuiten? Want...
Ja.
Hij loopt toch waar hij wil, toch? Dat maakt
niet zoveel uit.
Ja, ik geloof niet dat hij ooit naar de beginopstelling kijkt zelfs.
Nee.
Memphis.
Die hakballetjes doet hij overal. Het centrum aan de zijkant.
Dat was wel ergerlijk, hè? Hoop hakballetjes.
Hij heeft iets in zich, die jongen. Aan het ene moment denk je van, ook die goal die hij maakt met zijn hak was natuurlijk geweldig. Dat record wat hij verbreekt is geweldig. Ja. Je ziet hem af en toe voetballen en denk je, jezus, wat heeft die gozer een talent. Hij slaagt er toch altijd in om iets te doen waar je kapot aan ergert.
Nou ja, bijvoorbeeld op jacht naar de 3-0. Ja. In de 82e minuut zitten we in Qatar. En hij wil een hat-trick maken.
Ja, dat is het.
Van Dijk wil terug.
Dat is
hij
het.
Wil vooruit. Ja, daar gaan
en,
als
dus en dan moet er dus iemand langs de kant staan in een foute regenjas. Die dat ziet. En gaat staan. ook al heeft hij een kunstheup, en gewoon zegt van jongens, we gaan even één plan doen met z'n allen.
Ja, terug.
Ja, of dat, niet, of aanvallen, maar in ieder geval allemaal hetzelfde.
Dat, en het lijkt me wel dat Van Dijk dat bepaalt en niet Memphis, toch?
Nou ja, kijk, als je moet kiezen van aan wie geef je de tactische oplossing in handen, dan kies je bij in eerste instantie niet voor Memphis.
En de tweede ook niet, denk ik.
Denken jullie dat Dwight Lodewegens nog van nut had kunnen zijn met een briefje?
Ik zag hem wel schrijven.
Ja, maar je zit tegenwoordig bij een andere club, hè?
Zit hij niet meer? Oh nee, ik zag een shot van een bank. Nee. En ik zie hier
Lodewegens. Er zitten allerlei mensen te schrijven in banken. Ik kan me dat heel goed voorstellen.
We worden gemanipuleerd met beelden, zie je nou wel? Ja.
Het is, fake news.
We hebben helemaal niet verloren.
Wout Weghorst bestaat helemaal niet.
Dat is gemonteerd daar.
Wout Weghorst, het is net als bij ABBA. Dat is zo'n hologram.
Dan speciale aandacht, Henk, voor de keeper van Nederlands elftal. Daar had je ook nog een kritische kanttekening over.
Ja, hij heeft 3 fouten gemaakt en dat is 2 goals. De eerste fout was al, er was volgens jou een misverstand met een verdediger. Maar het zag er een beetje gek uit.
Maar toen hij uitkwam en weer terugging. Dat is nooit goed.
Nee, we spreken geen andere talen met elkaar. Nee.
De manier waarop hij werd gepasseerd. Hij is toch 1-1 zo sterk, Bijlo.
Ja.
Maar die Montenegro-speler, die liep zo langzaam bij de eerste goal van hem. En die schoof hem vervolgens keurig binnen.
En 1 keer in het zijnet nog, dat hij ook zo raar uitkwam.
Ja, maar dat was met in de eerste helft. Oh, ja. Maar de tweede goal, die was A, houdbaar. En B, kun je je afvragen.
Hij gleed een beetje uit, hoor.
Ja.
Ja, dat heb ik wel gezien, ja.
Maar het was ook een beetje een rare voorzet, hè? Die gozer...
Er zat ijs aan.
Ja, die gozer die ziet Bergwijn aankomen. En die denkt, hoe laat ik hem maar gauw voorgooien.
Heel hoog.
Ja, heel hoog en volkomen zonder enige richting.
Ja, en toen dat gebeurt. Daley Blind dacht, nu ga ik even een keukentrapje imiteren. Even kijken of dat ook lukt. Ja.
Kan hij
Van Hanegem beschreef vanochtend, 1 stapje naar achter.
Ja.
En hij kan er nooit meer bij. Nee. Dat is toch merkwaardig, hè?
Ik vond het ook heel raar. Ik moet wel zeggen... Ik had er met Hugo over, die zei, hij gebruikte zijn handen niet. Toen heb ik teruggekeken gisteren. Maar hij zet 2 handen op de schouders van Blind. Dus die kon echt niet meer omhoog.
Nee.
Maar wat Van Hanegem dan
dus
zegt...
Dat was een overtreding dus.
Maar
Maar we waren al gematst met die penalty, hè, door de scheidsrechter.
Zeker.
Kom op, hé.
Ja.
Maar hij nodigde het daartoe bijna uit, zou je zeggen.
Ja. Nou, hij kromp in elkaar.
Ja.
Ja.
Het was bijna een logische reactie van die gozer om zich dan af te zetten op hem.
Ja, inderdaad. Hij had gewoon naar achteren moeten duwen.
Toch is het raar. Hè? De voorzet deugde niet.
Nee.
Daley Blind doet iets kinderlijks eenvoudigs.
Ja.
Een fout. En de keeper die glijdt net even uit. Ja. Want die had nog wel zijn vingers tegenaan. Als Ties in de klei had gestaan, had hij hem gepakt.
Ja.
En dat bepaalt dus dat wij nu kritisch zitten te doen. Want anders hadden we al Judith Spiegel gebeld. Hè? Hoe zit het nou in Qatar precies?
Ja.
Met al die dode bouwvakkers.
Ja.
Of Cor Pot hadden we gebeld, want die had iets heel anders gezegd. Die had gezegd, dat klopt, dat is helemaal niet waar. Dat Amnesty International loopt achter de feiten aan.
Cor Pot, hoe is het daarmee? Die zit natuurlijk in Irak.
Die is alleen naar Irak, gaat hij om af en toe bij de bank langs te gaan. Dan gaan ze met 180 kilometer weer naar de luchthaven.
Volgens mij gaan ze helemaal nooit naar Irak.
Ja, hij is wel in Irak geweest. Ja? Wacht, serieus voor bankzak.
Nee, dat meen je niet. Haal je dan een koffer vol met geld?
Nee, dat niet. Maar hij moest daar wel zijn.
Hij moest een handtekening zetten.
Zoiets,
Je hebt trouwens gehoord dat Dick meer dan 2 miljoen euro verdient, hè? Voor die job.
Voor 1 seizoen.
Ja.
Dat is veel geld.
Dat is veel geld.
En in het voetbal hoor je alleen maar netto bedragen.
Verschrikkelijk, hè?
Dus het is eigenlijk 4 miljoen.
Nou ja, het is in ieder geval een hoop geld. En de vraag is, hoeveel krijgt Cor Pot? Hoeveel gunt Dick Advocaat Cor Pot?
Ja, ik denk... Dick Advocaat heeft een beetje de reputatie van een gierige man en zo. Maar hij gunt heel veel mensen gunt die geld. Hij zorgt goed voor zijn assistenten, volgens mij, als ik goed ben ingelicht. En hij geeft veel van zijn geld weg. Hij heeft...
Aan
goede doelen, ja.
Oh ja?
Ja, echt waar. Daar loopt hij niet mee te koop, wat ik ook heel chic vind. Daarom zeg ik het maar
Support
even.
Casper maar, en zo.
Onder andere, alle dingen die hij op tv doet. Maar dat is allemaal peanuts. Dat gaat allemaal naar Support Casper. Maar Hij zit niet op zijn geld, wat dat betreft.
Lieve luisteraars, we hebben het net gehad over Support Casper. Maar ik zou toch ook een pleidooi willen houden voor Support Michel van Egmond.
Hè, eindelijk.
Michel van Egmond dinkt mee met het boek over Johan Derksen. Michel schreef dat samen met zijn geliefde Antoinette Schulderman. De NS Publieksprijs, die is te verdienen. Wanneer wordt die uitgereikt, Michel?
Overmorgen, woensdag. Woensdagavond bij Talkshow M.
Heel goed. Dus...
En is het een stemmingsprijs?
Ja, mensen moeten stemmen op de site van de NS Publieks. Nee, is geen jury, nee.
Dus...
Het is gewoon de meeste stemmen gelden.
Als u nu aan het luisteren bent, doe... Want iedereen kan twee dingen tegelijk. Doe even een stem op Michel en Antoinette... daarmee wordt ook Johan Derksen natuurlijk gesteund.
De ene hand was de andere. Het heeft alleen maar voordelen.
En het is een stem tegen Martin Meiland.
Onder andere.
En een stem tegen...
Ik stem voor Lale Gül. Het boek Ik ga leven.
Oh, dat mag ook.
Ja, dat mag ook. Ja.
Ik heb het gelezen. Niet onaardig.
Ja.
Kan ze schrijven?
Michel. Nee, Michel heeft toch al twee van die...
Nee, precies. De drie zelfs. En ik heb ook gezegd dat zij dat het meest verdient.
En dat meisje moet ook de bewaking betalen.
Nou, zeker. Nee, maar goed. Ik heb dat toen al gezegd bij de bekendmaking. Dat kijk, wij schrijven zo'n boekje en dat is leuk om te doen. En dat komt uit en je krijgt ook nog complimenten. En dat is allemaal heel fijn en zo. En dat meisje heeft alleen maar ellende en bewaking en... Dus als iemand het verdient is...
Lieve luisteraars, we weten allemaal dat sommige mensen een kontje nodig hebben. Michel van Egmond en Antoinette, die zitten er warmpjes bij. Die stem die moet u toch niet aan hen geven. Lale Gül is degene die beveiliging nodig heeft.
Ja.
Dus laten we... We hebben 14.000 luisteraars.
Als ik volgend jaar beveiliging heb, dan wil ik die prijs wel weer winnen. Dat vind ik belangrijk.
Waar zou jij die voor nodig hebben?
Over wie ga je dan een bio schrijven?
Nee, dat weet ik nog niet.
Oh. Ja. Neem dan iemand...
Die een beetje controversieel is.
Ja.
Nou, doe ze een suggestie.
Thierry Baudet?
Nee, dat zou ik niet trekken. Nee?
Nee?
Nou ja, we moeten ons nu even buigen op onze voorspellingen natuurlijk.
Dat is goed. En die gaan natuurlijk over Nederland-Noorwegen. Jongens, wie is Frans? Hoe doen we het?
Frans is altijd Matthijs, toch?
Ja. Ik ben helemaal in die rol gegroeid. Ja? Ik ga binnenkort ook eigen talkshow beginnen.
Het zal tijd worden.
Ik draai alleen maar chansons nog.
Ja, dan is Michel Frank van der Lende. Oké. Henk Spaan, wat wordt het? Nederland-Noorwegen.
2-1.
Matthijs.
3-0.
Hugo Borst, 2-2. En Frank van der Lende?
2-0.
Dan zijn er nog de doelpuntenmakers. Henk Spaan?
Van Dijk maakt de winnende.
Oh, Matthijs?
Ja, die denkt dat Berghuis meedoet.
Ja, dat is een beetje jammer.
Maak er maar Bergwijn niet van.
Ja, ik zou er Bergwijn van.
Bergwijn scoort. Ja. Zeg ik dat Memphis scoort de eerste... En, nou, zeg het maar, ja, Frank.
Frank zegt dat Klaassen scoort. Is natuurlijk helemaal niet zo, maar hij zegt het wel.
Ja. En dan kun je nog zomaar iets kiezen, want dat is het leuke van voorspellingen. De vrije keuze.
Ja.
Henk Spaan?
Ja, Noorwegen komt voor. En Nederland komt terug in de tweede helft.
Het wordt echt spannend. Ja. Matthijs?
Matthijs ziet geen enkel probleem. Na 10 minuten scoort Nederland al.
Ah. Kat in het bakkie. Ja. Ik zeg, Nederland scoort tussen de 45ste... in de 55ste minuut. En dat wordt dus Memphis die dat gaat doen. En Frank van der Lende tenslotte.
Uiteraard zegt hij, Nederland wint beide helften.
Oké, dus het is 1-0, 1-0.
Ja, precies.
En dan nog klagen dat je nooit wat wint met die toto, hè?
Ik kijk even naar Pelle. Zijn er al berichtgevingen op Twitter of op teletext?
Je wordt zenuwachtig, hè?
Ja,
wordt een tikkeltje in de feus.
Nou, ja, ik vind die fijn. Ja, is er nieuws? Ja, Pelle, zeg maar.
Ja. Ja,
gevallen en in een rolstoel.
Maar nu de details, Waar is hij gevallen?
Ik vaststellen dat ik wel bovenop het nieuws zit.
Ja, nou, Hugo, je hebt je naam weer eer aangedaan.
Een schouderklopje.
Ja, geweldig.
Dank je wel.
Een nieuwsgetter aan tafel.
Ja, dat hadden we opeens nodig. Opeens realiseer ik me wie jou dit verteld heeft. Maar dat mag ik niet zeggen.
Nee, Kees Jansma, maar dat vindt hij niet leuk.
Ik zeg
of van Kees. Marwijk.
Zat Kees achterop?
Nee, het is Wesley Sneijder geweest.
Oh ja, nee. Okay. Maar ik heb wel heel goed nieuws. Dat Van der Vaart overweegt nu om zijn trainersdiploma te gaan halen.
Ja.
Stond vanmorgen op de site van Ajax Showtime.
Ja. Ja, heeft hij gisteren gezegd. Dat begon te kriebelen, heb ik gezien.
Ja, dat was bij Studio
Voetbal.
Ja, godsamme.
Nee, maar hoe want nu is het... Jij bent ook wat relaxer nu het bevestigd is door officiële bronnen. Maar hoe is die gevallen? Waar? Met wie fietste die? Weet je dat allemaal?
Nee,
dat weet je niet. Jammer.
Nee. Maar het is Hij maakt...
Het beeld van het Nederlands elftal dat in een lege kuip wordt uitgeschakeld en teleurgesteld van het veld loopt met op de achtergrond Louis van Gaal die in de modder blijft steken met zijn rolstoel.
Nee, ja.
Ja, kom
en
op.
Niemand, en niemand wil hem daar nog duwen.
Beter wordt het niet. Iemand doet de lichtmast uit. Iemand zegt, Louis staat er nog. Ah, laat gaan, we gaan met Koeman verder.
Nee, ik zie dat de lichten uitgaan en dan is er toch nog Jeroen Stekelenburg die net het laatste interviewtje met Louis van Gaal heeft gemaakt. Die hem dan toch naar die trap duwt.
Ja,
en waar dan... je naar beneden moet, heel scherp. En dan moeten we nog iemand zien te vinden die Jeroen helpt met tillen.
Ja.
Dus hè, je pakt de handvatten en aan de onderkant moet iemand die voetsteunen aanpakken. Wie doet dat?
En dat hij ook tegen hem zegt, heel slecht getild! tegen die Stekelenburg. Want die laat zich ook graag beledigen door Louis, hè? Is mij al ook opgevallen. Was ook een krankzinnige reactie weer van die Van Gaal, hè?
Ja, afgelopen. Het is mijn schuld.
Ja.
Meteen.
Wissel, na de wissels, heel voorzichtig. Na de wissels ging het... Ja, ik dacht niet dat het beter ging. Oh, nou is het mijn schuld!
Ik wil het toch even opnemen voor Louis. Louis was echt perplex.
Ja. Ja, nou ja.
Iedereen was perplex.
Ja, iedereen, ja.
Hij had even gewoon geen antwoord.
Ja, maar iedereen was perplex. Jeroen Stekelenburg was ook perplex. En die deed gewoon zijn werk. Die bleef gewoon normaal doen. En Louis ging weer heel gek doen.
Ik noem dat niet gek. Ik noem dat een reactie die wij wel van hem kennen.
Ja, dus
die reflectie kennen we toch, Frans?
Ja,
van
ja
hem?
Verbaast mij niks. Nee, tuurlijk. Nee.
Nou, het is wel zo dat als je de wedstrijd Atalanta-Man United hebt gezien, dan voorspel je niet de invalbeurt van Koopmeiners.
En hij heeft natuurlijk de keuze gemaakt. Er moet iemand op de tribune. Hij heeft natuurlijk gedacht, ik heb drie middenvelders. Er moet er eentje van op de tribune. Het is zo dat hij denkt, oké, Montenegro blijft lang 0-0. Wie heb ik het minste nodig? Dat is de drone.
Nee,
want Koopmeiners...
In principe zit er heel veel logica in.
Ja.
Hè? Want je staat 2-0 voor. Wijnaldum is ziek geweest. Nou, dan hou je die eruit. Frenkie is geblesseerd. Nou, dan hou je die eruit. Dat is toch allemaal heel logisch. Alleen het vervolg daarvan is zo dramatisch dat het heel gek lijkt. Maar in feite was het heel logisch wat hij deed. Maar dan mag meneer Stekelenburg namens de publieke omroep toch wel heel voorzichtig... en dat doet hij altijd ook al heel voorzichtig. Mag hij toch wel iets van zeggen voordat je de toorn van de grote leider krijgt?
Ik wil even weten, jongens. Stel, hè, het lukt niet. Hè? Noorwegen wint van Nederland.
Ja. En
hoe ziet de Telegraaf...
En Turkije wint van Montenegro.
Hoe ziet de Telegraaf eruit een dag later en een dag daarna en een dag daarna?
Nou ja, in de kop van, we zeiden het, we hebben het toch al lang gezegd.
Hollandse school verkwanseld, deksel op neus. En
4-3-3 bij het vuilnis.
Ja. Ja. Deksel op neus is lullig.
Het zou wel leuk zijn als Louis, behalve dan die... kijk,
is er een woordspeling met heup?
Ja, dat is nog best lastig.
Op je heupen krijgen?
Ja, nou ja, dat. Ja. Nederland kreeg het niet op zijn heupen. Nee.
Maar hoe ernstig is het eigenlijk? Want wij zitten wel grapjes te maken. Maar
als we niet gaan.
Ik zit nog over Louis.
Nee, maar
voor hetzelfde geld...
Nee, hij gaat coachen, heb ik begrepen.
Ja, ja.
Dat vind ik wel een goed gezicht, zo'n invalide coach, weet je wel. Je hebt die film Dr. Strangelove van Kubrick, weet je wel. Dan heb je ook zo'n invalide generaal. Die,
maar loopt het daar goed mee af? Nee, hè?
Nee, die bom wordt wel gegooid.
En zou er nou ook bij de KVB iemand heel snel zo'n oranje dekentje... Want hij krijgt natuurlijk koud in de rolstoel. Zo'n pleat met zo'n KVB-logo van op weg naar Qatar.
Dat is die perschef. Dat is die perschef.
En schiet mij te binnen. Roosevelt bij het verdrag van Yalta.
Oh,
dus
ja,
de winnaar van de Tweede Wereldoorlog. Dus het kan nog een heel iconisch beeld worden.
Het heeft nog lang geduurd, maar Frans heeft de Tweede Wereldoorlog toch weer in weten te fietsen.
Ik heb wel.
Ja, het is toch,
ik vind het wel een hele radicale methode van Louis om de aandacht van de spelers af te leiden.
Ja, dat gaat hij. Ik zie hem hoe hij staat om dat na afloop te zeggen.
Ik heb hier niet over gedacht. Wacht even, jongens, wacht even. Zou dat mogelijk zijn dat hij denkt: ik kan nog maar één ding doen. Dat is nu vallen.
Ja.
Ik hoop dat ik goed terechtkom.
Of dat Truus dat heeft gezegd. Ze waren samen aan het fietsen door Noordwijk. En Truus zegt: Louis, er is maar één oplossing.
Vallen.
Dat ik je nu een duwtje geef. Nou, niet te hard aan Truus.
Het was in ieder geval
geen
zwalbe. Is
daar gebeurd, denk je, in Noordwijk, in de duinen?
Nee, natuurlijk in dat spelershotel.
Terug van de training?
Ja, zoiets.
Maar de fietsen is altijd heel langzaam.
Ja?
En dan delen ze handtekeningen uit. Maar voor Louis
en ze hebben ook geen herenstang. Dus ja, want dan kun je lelijk ten val komen. Met zo'n vrouwenmodel moet je nog aardig je val kunnen breken.
Ja, maar hij kan niet met die geopereerde heup natuurlijk zijn val breken door die voet op de grond, te zetten. Dat kan niet.
Maar misschien is hij wel van een home trainer gevallen. Dat kan ook.
Nee.
Nou, dat weet ik niet.
Het was terug van de trainer.
Oh, dat wel.
Ja. Ja, jongens, pellen op hoeveel zitten we? Want we moeten niet nodeloos gaan rekken. Ja, toch nog, moet toch even volgeluld worden? Oké. Okay. Is er nog iemand dood verder? Gaat er nog iemand dood, Frans?
Nee, er was wel een... Ik weet niet, dat ongeluk op met de voetballer van Heracles.
Jezus.
Ja, oh, ja, maar dat is daar gaan we niet over praten. Nee. Dat is te zielig.
Vreselijk.
Ja, ik kreeg echt knoop in je maag als je dat...
Oeh.
Foute keuze, sorry jongens.
Nee, die Frans weet de stemming er altijd wel lekker in te brengen. Eerst even een kwartiertje over de oorlog en nou dit.
Ik heb verder geen doden, sorry.
Bij Radio NPO 1 waren er al uitgeknald. Hè? Er zit een soort maximum aan de stilte en dan komt er een noodscenario treedt in werken.
Is dat zo?
Ja.
Er mogen geen witjes vallen?
Ja, wel, maar dat duurt dan denk ik 15 seconden en dan gebeurt er iets. Dan komt er
er een tune
wordt
of zo.
Wordt er iets ingestart.
Oh, wat goed. Nou, wij kunnen hier gewoon een half uur niks zeggen. Er wordt helemaal niks ingestort op pellen.
Nee, dat heeft hij niet.
Nee.
Maar we zijn blij dat we hem hebben. Want, laten we eerlijk zijn, hè, dit is wel een van de mooiste studio's van alle podcasts die er moeten bestaan. Hè?
Ja. En ook met de meeste tv-camera's.
Ja.
Nee, maar het is hier gezellig, het is hier warm, niet te warm. Want voor corona hebben we eventjes het raam open gehad. Er heerst hier een prettige atmosfeer. Het is natuurlijk gewoon een prachtig Amsterdams herenhuis. Het is wel jammer dat we, ik kijk Michel even aan, elke twee weken hierheen moeten
vervoegen. Ja, midden in de nacht.
Ik merkte wel trouwens minder mensen op de weg
vandaag. Ja, dat is wel lekker, ja.
Dus er is geluisterd naar
ik hoorde
Hugo
het ook op de
Jonge.
Radio, dat de ochtendspits was...
Dus dat is dan weer goed nieuws.
Ik heb toch, misschien ligt dat aan mij, maar hebben jullie dat ook? Dat als Hugo de Jonge in beeld komt, dat je dan de neiging krijgt om iets kapot te maken? Dat heb je heel sterk.
En wat werkt op je zenuwen?
Alles bij die man. En kijk, Rutte... ik ben geen aanhanger, nog liefhebber van Rutte, maar... Daar is de woede gewoon beduidend minder. Maar bij de jongen, dat is echt een... Ja, ik moet me dan... Mijn vrouw gaat dan op me letten. Zo van, of ik niet iets ergs ga doen of zo. Weet je wel?
Weet je wat ik had? Ik heb serieus waar. Ik heb er ook over geschreven in mijn column. Ik zei, you talking to me? You talking to me? En Rutte en Hugo de Jonge. Ik was zo kwaad over dat voetbal.
Daar moet Pelle nou eens een cameraatje op zetten. Veel interessanter.
You talking to me?
Langzaam worden we krankzinnig.
Travis Bickle.
Ja.
Zouden ze die gezien hebben, deze mannen, die films?
Hugo de Jonge wel, ja. Hugo de Jonge kwam ik wel eens tegen bij culturele...
Ja?
In het theater ben ik hem wel eens tegengekomen. En die
moest je dingen uitleggen aan
die
hem?
Doet, nee. Die doet wel dingen.
Die dus zo cultureel aangehouden.
Cultureel aangehouden, ja.
Rutte kijkt naar Mad Max, dus zijn lievelingsfilm. Dus hij is wel een filmman. Dus.
Oh ja?
Dus zo'n race, weet je wel, met die...
In de woestijn toch, of zo. Ja. Nee, ik ben Hugo de Jonge tegengekomen bij een concert van Brad Meldau, pianist. Ik ga er vanavond heen, die speelt. Want jazzconcerten gaan gewoon door, want dan hoef je niet... als vee zo te staan. Dan zit je gewoon keurig op een stoeltje, dus dat gaat gewoon door.
Maar volgens mij gaat Deus in Tivoli vanavond en morgenavond ook gewoon door. Okay, hoor, okay. Voor 800 man.
Maar nu heb ik de sleutel, Marcel. Als hij van jazz houdt, het zijn van die solo's die nooit ophouden.
Ja, klopt. Ja.
Dus,
Hij spiegelt zich aan die solo's.
Hij denkt, ik ben zo John Coltrane. Ik ga maar door.
Ik ben aan het woord, ik lul maar raak. Ja.
Ja, dat zou best kunnen. Maar ik ben hem dus ook een keer bij Waardenberg en de Jong tegengekomen. Wat wel pleit voor zijn smaak, moet ik zeggen. Dat viel me niet tegen van Hugo de Jonge.
Ja. En daar passen die schoenen dan ook bij?
Daar moesten mensen ook om lachen, Jan, die schoenen.
Past wel bij die pakken van Wilfried ook een beetje. Het is wel een soort Rotterdamse...
Chic.
Ja.
Jongens, één ding. We gaan pakken gaan we niet afzeiken.
Die pakken van Wil, die zijn niet typisch Rotterdam, zou ik zeggen.
Nee, dat zijn toppakken. Die koopt hij in Antwerpen.
Dat zijn geen Litouwers pakken.
Frans Tomezen. Nee, dat zijn in Antwerpen gekocht. Kom op.
Ja, die Frans Dalmeese.
Oké, jongens, rustig maar. En Bijlo, die keept een geweldige wedstrijd.
Precies, ja. Dat wilde je nou net even horen.
En Feyenoord in 60-61, dat topt niemand meer.
Nee. En als we Timber hadden opgesteld, hadden we gewoon deze problemen allemaal niet gehad.
Wie bedoel je, God? Nou.
Ja, God zelf. Of zijn achterneefje, want die hebben twee.
Serieus, ik denk wel dat iedereen...
Ze zijn allebei even geniaal trouwens, hoor.
Ja, nou, ze waren goed, Michel, maar tot ze weggingen bij Feyenoord, hè. Daarna is het helemaal misgegaan.
Maar je zult zien, zonder de Vrije, met Timber draait het op rolletjes.
Maar Henk is ook nog een tijdje heel erg verliefd geweest op de Vrije, maar...
Ja,
maar
nog steeds. Ik vind hem echt beter dan de licht.
Sinds hij bij Feyenoord weg is wel, toch? Of niet?
Nee.
Toen was Henk ook al fan.
In 2014...
Altijd fan geweest.
Ja.
Nee, sterker nog, ik weet het van Henk, want die ziet veel jeugdwedstrijden. In de jeugd had jij hem al in de peiling, 17, 18 jaar. Volgens mij UEFA van jeugd, of dat zei je toen niet, onder 18?
Zou kunnen. Ja. Maar ik vond hem bij Feyenoord ook geweldig. Ja. Maar hij speelde toch in 2014 op bij Feyenoord? Of ging hij juist,
nee, jij was
in
altijd
die zomer ging hij weg?
Weet ik niet meer.
Ja.
Maar jij was altijd boos op Koeman, want die vocht een vete uit. De Vrij ging namelijk voor zichzelf trainen.
Oh ja,
dat is... mocht niet van Koeman. Dus die jongen die werkt aan zichzelf, had een eigen krachttrainer.
Ja.
Nou, die Koeman die ging helemaal over de flos, man.
Ja.
Dat mocht hij niet doen.
Ja.
Die Koeman kan zelf ook wel een training gebruiken, toch? Niet?
Hoe is het daarmee trouwens?
Geen idee. Ja, die telt iets.
Ik denk dat hij inderdaad naar het Nederlands elftal weer terug gaat.
Die
toch?
Zit nu op het vinkentuin. Die hoopt
maar
dat
die
ze...
denkt van die Bartina, die denkt in godsnaam dat ze het maar redden, want anders is Ronald weer aan de beurt.
Ja.
Dan moet hij gelijk aan de bak.
Ja.
En ik denk dat die jongen best de behoefte heeft aan even rust. Ronald, nou wat hij heeft meegemaakt.
Ja.
Dat gaat je niet in je koude kleren zitten.
Zou die nou denken van, ik heb het verkeerd getimed. Ik had nog even moeten wachten om naar Barcelona te gaan. Of zou die denken, ah joh, ik heb het gedaan. Het is een mislukte droom, maar ik ben er financieel ook beter van geworden.
Ik denk wel dat het hem echt pijn doet. Dat het
finiquito, die term die las ik weer, die heb jij in Hard Gras opgeschreven.
98, ja.
Finiquito.
Toen trok ik een paar dagen op met Guus Hiddink.
Plastic tasje.
En die vertelde toen over het fenomeen finiquito, dat je op een gegeven moment word je ontslagen en dan ga je naar een bank en dan neem je een reiskoffer mee. En uiteraard wat bewaking. En dan ga je weg met een paar miljoen.
Ja, lekker. Ja,
finiquito. Bizar, hè?
Dat vertelde Jan Boskamp, kon er ook altijd ontzettend smakelijk over vertellen. Die is toch bondscoach geweest ergens in een soort voormalige Sovjet-republiek of zo. Ik kan er niet meer, Georgië of weet ik veel waar. En die zei dat ook, van dat hij dan zo'n koffer moest ophalen. En dat hij er heel erg onder de indruk was van die geldtelmachientjes die ze hadden. Hè. Ja, jongen, lekker jongen. En dan gooi je ze dat erin en dan telt. Dan gooi je dat in zo'n tas in. Een wereldsjongen.
Hij houdt echt van volume. Hè?
Ja, hij houdt van volume. Ja. Net als wat hij in een restaurant heeft, heeft hij eigenlijk in een bank ook. Ja. Hij gaat het liefst naar een all-you-can-eat. En dat wil hij bij de bank ook. Hij is de schrik van elke all-you-can-eat restaurateur natuurlijk. Maar bij de banken zien ze hem ook niet graag binnenkomen.
Nee.
Ja.
Leo Verhul schiet mij ineens te binnen. Die heeft wel eens voor Rob Jacobs. Die had in Griekenland een aardig honorarium. Het is allemaal verjaard. Dus het kan rustig. En dan zei Rob Jacobs, Leo, neem jij nog even pakketten geld mee. Ja. En Leo, die als verslaggever van VI daar was geweest, die had dan een aardig som in zijn koffer zitten.
En mag hij dan één envelop ook zelf houden misschien, hè?
Nee, zo is Leo niet.
Nee.
En Leo zat zelf goed in de slappe was.
Ja.
Nou, dit was het dan.
Ja, dit was het. Nou, lieve luisteraars, dank voor het luisteren.
Tot de volgende week.
Support voor je televisie. Maar schreeuw niet te hard, want het zijn allemaal aerosolen. En misschien heeft u wel stiekem meer dan 4 mensen uitgenodigd. En u gaat u dan allemaal aansteken. Dus juich van binnen of kijk met mondkapjes op. Maar laten we het Nederlands elftal steunen. In intieme setting. En dan zijn we erbij. In Qatar. Dan is Louis van Gaal alweer uit de rolstoel. En dan wacht ons glorie. Want we worden natuurlijk wereldkampioen. Dank voor het luisteren. En tot volgende week in een andere samenstelling. Dan is Matthijs er geloof ik weer. Yes, there used to be a ballpark. Right here.